Goedemorgen. Heel goed om hier weer terug te zijn met jullie. Ik breng de groetjes van mevrouw en ons zoontje, die blijven thuis. En ik zal het vast toegeven, ik leg mijn telefoon hier neer, zodat ik het kan zien voor de zekerheid. Omdat mijn vrouw bevalt over 2 weken. Dus als ik ineens heel hard wegren, dat komt niet door jullie. Dus, gewoon mee te beginnen, voor de zekerheid. Nou ja, ik zal het eerlijk even toegeven. Ik heb echt geworsteld met deze preek. Omdat ik wist al voor een paar maanden, kreeg een e-mailtje van Jaco, kan je spreken op deze datum? Ja hoor, kan wel. Ik had een heel idee. Maar dan, deze laatste week, heeft God mijn hart echt vastgepakt en zei, nee, je moet een hele andere kant op. Hij zag mijzelf iets te leren in mijn leven en dacht, hier moet je over delen. Dus, ik heb deze week alles veranderd wat ik van plan was. Maar dat komt door die aanspreek in mijn leven. En hij heeft me iets laten zien dat tegelijkertijd heel mooi en heel moeilijk is. Ik ben jong, ik heb nog veel te leren. En soms, de dingen die wij leren zijn niet speciaal nieuw. Maar dingen die wij al wisten en niet goed genoeg aandacht aan geven. En dat is denk ik een beetje waar ik zat op dit plek. Dus, als je je Bijbel mee hebt, mag je meedraaien naar Romeinen, hoofdstuk 5. En dan gaan we vandaag in versen 6 tot en met 11 zijn. Romeinen 5, versen 6 tot en met 11. En ik lees uit de HSV. Dit is wat het woord van God zegt. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven? En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heere Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Amen. Onvoldoende. Dat is de woord die bovenop de uitslag zat van mijn rijexamen vorige week. Dus als ik vraag om je auto te lenen vandaag, zou ik niet doen. Blijkbaar. Voor jullie die het niet weten, ik spreek wel Nederlands. Mijn moeder is Nederlands, maar ik ben opgevoed in Amerika. En dus daar woon ik bijna mijn hele leven. Daar mag je van je 16e al auto rijden. Het is ook meer hard nodig daar. Alles is een beetje meer uitgespreid. Je kan niet zomaar op de fiets naar school. Dus ik rij auto al. Nou, 16 jaar nu, omdat je mag beginnen op je 15e. Dus, 16 jaar autorijden. Maar kom ik hier, en dan mag ik met die vriendelijke examinator naast me gaan autorijden. En dan komen we terug bij de CBR. Helaas. Dus op het systeem heb ik gefaald. En eerlijk gezegd, dat deed pijn. Dat deed pijn. Niet alleen omdat ik wou mijn rijbewijs halen voordat mijn vrouw bevalt, zodat zij niet in de bakfiets naar de ziekenhuis moet. Nog steeds een mogelijkheid. Maar het raakte ook mijn trots aan. En een beetje meer dan ik eerst door had. Dus die woord onvoldoende is echt een pijnlijke realiteit dat wij allemaal op bepaalde tijden en seizoenen in ons leven zullen horen. Op school, op werk, op alle plekken waar er iets van ons is verwacht. Het komt gewoon tevoren. Maar wat het meer pijnlijk kan maken, is als wij ervan overtuigd zijn dat het niet waar is over ons. Als ik het eerlijk zeg, ik dacht dat dan zelfs, en nu nog een beetje, over mijn auto rijden. Omdat ik doe het al voldoende in Amerika boven 15 jaar. Maar ja, wat ik wil voorstellen vanochtend is dat wij hier heel voorzichtig mee moeten omgaan om elke dag de leugens te confronteren met de waarheid, voordat wij door onze omstandigheden een verkeerd beeld samenstellen van God, van de wereld en van onszelf. Waar ik deze week van overtuigd ben, is dat wij vanochtend simpelweg terug aan het evangelie kijken. Allemaal stilzitten onder die waarheden over God, de wereld en over onszelf. Om toe te geven wat waar is, maar tegelijkertijd ook te roemen in die waarheid. Dus deze tekst lijkt mij een perfecte plaats om dat zo even te doen. Omdat wat wij lezen in deze eerste paar versen van onze tekst, is dat de wereld, iets dat de wereld ook op een bepaalde manier ook weet, zij geven het gewoon een andere naam. Omdat als we kijken in versen 6 tot en met 8 in Romeinen 5, zien we iets waarmee wij rekening moeten houden. Dat wat wij horen van God is heel duidelijk. Wij zijn krachteloos, goddeloze zondaars. Op een andere manier, onvoldoende. En wij beginnen van die onvoldoende plek. Op andere plekken in de Bijbel lezen wij dat we dood zijn. Afgesneden van God, die zelf de bron van alle leven is. Vijanden zelfs, van de Almachtige. Maar hoe begint het eigenlijk met de wereld, als we vanuit die perspectief kijken? Vanuit de ogen van mensen in een maatschappij die geen gedachten hebben voor God. Ten eerste lijkt het wel een beetje anders. Hoor je zo'n soort dingen? Je bent goed. Wees jezelf maar en niemand of niks het oor of oog geven voor wat je moet doen of zijn. Oké. Maar als je wat langer luistert, hoor je tegelijkertijd de klanken om je heen dat zoiets zeggen. Koop dit, doe dit, zeg dit en dan zal je zelfs beter zijn. En je moet steeds beter zijn, want anders zal je nooit goed genoeg zijn. Een voorbeeld, deze vorige week niet alleen mijn rijexamen, maar ik zat ook in de nieuws te lezen op de Telegraaf, was er een artikel over de Miss Nederland competitie. En in die artikel zat, iemand gaf een reactie zeg maar op de feit dat er was een transvrouw, Ricky Kolen, die gewonnen had. En dat er mensen op Twitter en andere social media dingen gingen zeggen. Nou, één ding was ik meteen met haar eens in deze reactie. Doodsbedreigingen, die soort dingen, vreselijk. Die horen daar niet te zijn. Maar in haar artikel, wat ze meestal over ging schrijven, was dat er mensen die dingen zeiden van, oh wat jammer. Omdat dan kon een echte vrouw niet die competitie winnen en wat verder lopen. Nou, en ze zeiden het gewoon heel bescheiden, wat jammer. Maar in deze artikel kon je dan lezen meteen dat haar antwoord daarop was, dacht je dat Nederland soms tolerant was? Helemaal niet. Het moet meer, het moet beter. Het moet verandering in de hele maatschappij. Nou, van iemand die in het buitenland is opgegroeid, ik kan jullie al vertellen dat Nederland is bekend in de buitenwereld als een van de meest tolerante landen. Dat vanuit een Amerikaans perspectief zou je denken, wauw, niet genoeg. Oké. Maar blijkbaar was het niet genoeg. Wat wij daardoor langzaam realiseren, is dat het nooit genoeg zal zijn. Het kan altijd beter op alle vlakken. Een nieuwe televisie, daar wordt je leven beter van. Een nieuwe baan, dan zal je gelukkig zijn. Een nieuwe liefde en dan zal je vervuld zijn. Een nieuwe perspectief en dan zal je beter begrijpen. En als je niet meedoet aan dit soort verbeteren, ben je niet geschikt om onderdeel uit te maken van onze samenleving. Dat is de boodschap. Het resultaat is dat de wereld één ding zegt, maar een ander bedoelt. Je bent goed, maar eigenlijk moet het steeds beter. Het zal nooit voldoende zijn. Wat ik heel interessant vind over deze tekst en over de wereldsperspectief is dat de wereld eigenlijk uiteindelijk dezelfde conclusie trekt die God voor ons neus laat zien in de schriften. De wereld begint met goed en eindigt in onvoldoende. Maar God begint met onvoldoende en eindigt met genade. Omdat Gods genade is eigenlijk nergens te vinden in de wereld. Dat weten wij. Want alle genade die wel te vinden is in de wereld, is in wezen zelfbediening en zeker niet onvoorwaardelijk. Sterker nog, als je het goed kijkt in de geschiedenis, de liefde en genade die alle mensen in het Westen, Europa, Noord-Amerika, die zij allemaal nu meteen verwachten van iedereen op iedere situatie, zonder te twijfelen over wat juist of onjuist is, is van Jezus zelf gestolen en vervormd en wordt nu ingezet zonder zijn heerschappij als de normale verwachting. Dus hoe loopt dit verhaal van onvoldoende naar genade in het echt? Hoe draait God onze identiteit zo om dat wij die oude mens achterlaten en een nieuwe leven krijgen? Als wij beginnen gewoon met deze eerste drie versen, zien wij heel duidelijk dat wij niks konden doen aan onze uitslag. Wij staan al veroordeeld. Wij waren krachteloos om dat te veranderen. En wat ik van overtuigd ben deze week, is dat om daar te beginnen, is eigenlijk al het begin van Gods genade voor ons. Direct de waarheid te vertellen. Omdat anders kan je nooit de volle vreugde en liefde ervaren van een redding, als je niet weet hoe groot het probleem is. Voorbeeld. Voor iedereen hier die kan zwemmen, die weet dat er een verschil is tussen zwemmen en verdrinken. Een echte verdrinkende heeft een andere uitzicht op de redder dan iemand die maar zit te zwemmen. Stel je voor dat je in je bootje langs iemand komt en jij ziet meteen zij verdrinken. Hey, kom eraan, heb je hulp nodig? Terwijl ze wat water inslikken. Nee, komt goed, ik zit te zwemmen. Nee, dat zit je zeker niet te doen. Maar als je dan doorhebt dat je echt zit te verdrinken, dan zeg je ook niet dat het niet zo is. Dan realiseer je dat je hulp nodig hebt. Wij verdrinken allemaal in deze wereld. En ieder van ons heeft redding hard nodig. Dus de uitnodiging vanochtend is om even mee te kijken en weer te wonderen op diezelfde waarheden die wij al blijkbaar tientallen keer hebben gehoord, maar die wij tientallen meer moeten horen. De redding is gekomen. Christus is voor krachteloze, goddeloze gestorven. En dit vind ik mooi over de Nederlands versie. De woord goddeloze, het is een beetje anders vertaald in het Engels. Dus dan heb je in zo'n zin, kan je in Nederlands zeggen, God is gestorven voor de goddeloze. En nu zien wij iets meteen heel belangrijk, dat we niet kunnen onderschatten over het karakter van God. Hij stierf voor ons die niet alleen krachteloos waren, maar ook goddeloze, omdat we wouden het zo. En onze tegenstander, dus God, heeft gestorven voor opstandige, onvoldoende zondaars. Niet omdat het moet, maar zodat God zijn liefde kan bevestigen, zodat wij nooit meer hoeven te twijfelen over hoe hij zich over ons voelt, die in Jezus' naam naar hem toe komen. Hetzelfde kunnen we niet zeggen over de wereld. Niet over de maatschappij, niet over de economie en zeker niet over de CBR. Want in al die categorieën zijn wij misschien wel voor een tijd genoeg, maar het hangt allemaal vanaf hoe goed wij alles kunnen doen. Wat zij willen, moeten wij goed doen, anders is het onvoldoende. Maar helaas zal het altijd uiteindelijk weer uitkomen op onvoldoende. Omdat er zal altijd iets meer zijn dat wij moeten doen, kopen, zeggen of zijn. Dat is ook waarom een rijbewijs alleen 10 jaar geldig is. Ik heb al die kleine dingen geleerd, maar ik heb nu zelf nog geen rijbewijs. Komt wel goed. Maar met God, de begin als onvoldoende is niet waar het eindigt. Het eindigt met hoop die niet afhankelijk is van ons, maar van Jezus die alles voor ons heeft gegeven. Dus dit was de vraag dat ik na die rijexamen echt begon mee te worstelen. Welke waarheden hoor ik vaker? Die van God of die van de wereld? En de reden dat ik, denk ik, die vraag zo hard tegenaan liep, was omdat wij leven in deze wereld. Dat kan niet anders. Dag in, dag uit, we worden wakker, we gaan naar bed in dezelfde wereld. En het is echt constant. Maar wij lopen samen met God door onze relatie met Jezus. En dat is wel een keus. Dat moeten wij elke dag opstaan en zeg van oké, Jezus, ik ga met je meewandelen vandaag. Het is niet zomaar een realiteit dat je wakker in wordt. Jullie kennen blijkbaar de naam John Newton. Hij was een bekende predikant, theoloog, maar die was eerst jarenlang kapitein van een slaafschip. Heel interessante verhaal. Ik heb net de boek over zijn leven gelezen, een paar maanden geleden. Dus die heeft Jezus ontmoet, een veranderd leven, heeft jarenlang meegevochten aan het eind van de slavernij in Engeland. En dan veel invloed gehad als predikant na zijn verandering. En zijn woorden zijn een hele goede voorbeeld van de ultieme waarheid waarin wij moeten wandelen. Hij werd ouder. En hij zei tegen een vriend van hem, ik kan niet veel meer herinneren. Maar twee dingen weet ik zeker. Ik ben een grote zondaar. En Christus is een grote redder. Zijn meest bekende levenswerk kennen jullie allemaal, denk ik, zelfs in het Engels. Amazing Grace, how sweet the sound. That saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Begrijpen wij echt in ons hart, dag in en dag uit, dat het slechte begin van de mensheid, dat een waarheid over wie wij zijn, is niet waar het uitkomt? Gods liefde is bevestigd door zijn offer om zijn eigen zoon in ons plaats te laten straffen, terwijl wij nog krachteloos en goddeloze waren. Dus mag ik jullie wat vragen? Twijfel je nog over of je onvoldoende bent in Gods ogen? Als wij met menselijke en wereldse gedachten erover denken, gaan wij ergens uiteindelijk vragen wanneer dat ook weer onvoldoende zal zijn. Wanneer droogt de liefde van God op? Ik zal het heel eerlijk toegeven, daar moet ik mezelf vaak van bekeren. En dat moet ik doen, omdat dat is hoe deze wereld onze harten en hoofden traint als wij niet terugduwen met Gods waarheid. En dat gebeurt echt op een manier waar je zal het niet voelen of zien, maar het is gewoon die constant dag in dag uit wereld waarin we leven. En als wij zo beginnen te denken, moeten we erkennen dat dat niet de stem is van de Heilige Geest in ons hart, maar die van de vijand die jou voor God wil beschuldigen. Maar als wij in Jezus herboren zijn en volledig vertrouwen in hem hebben, dan hoeven wij nooit bang te zijn dat onze identiteit ooit weer wordt gebruikt om ons te veroordelen. Onze oude identiteit ooit weer wordt gebruikt om ons te veroordelen. Dus wat ik zo mooi vind in deze tekst is, dan ga je verder en in zijn genade inspireerde God Paulus om dan ook versen 9 tot en met 11 op te schrijven. Zodat wij niet hoeven te twijfelen. En ik vond het een mooie herinnering als je denkt over wie deze brief schrijft aan de Romeinen, Paulus zelf. Wat zou die weten van een oude identiteit? De man die als eerste na zijn bekering in Damascus is aangekomen en iedereen zo'n schrik heeft gegeven van kijk, dat is de man die mensen doodt, die Jezus volgen, die ze in de gevangenis gooit. En hij begint hier te spreken dan over Jezus. Dus hij weet denk ik wat over identiteit. Maar drie dingen die wij meekrijgen van God in deze verse door Paulus. Vers 9. Haal adem. Je bent veilig van alle afwijziging en alle toorn. Even je ademhalen. Verder in de Romeinen in hoofdstuk 8 begint de eerste vers zo. Geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. De verdiende straf is voor nu en altijd afgerekend aan het kruis en die onvoldoende komt nooit als beschuldiging naar voren. Ooit. Wij zijn vrij. Echt vrij. Ga een stukje verder, vers 10. Omdat Jezus nu voor altijd leeft, leeft onze hoop in hem. De onoverwinnelijke koning, waarvoor zelfs de dood moet buigen, is voor jou. Hoe vaak zitten we stil om gewoon over die dingen te denken. Hoop die onoverwinnelijk is, kan je niet verliezen. Wij denken gewoon niet vaak genoeg op die onoverwinnelijke hoop, als wij andere soorten hoop hebben verloren, zoals de hoop op een rijbewijs. In Hebreeën hoofdstuk 12, versen 1 en 2, lezen we dat er een geheim is aan deze wedstrijd die wij allemaal aan meelopen. Deze leven waarin wij allemaal lopen. En het is heel simpel. Hou je ogen gericht op Jezus. Niet harder lopen. Niet oogjes op de grond, zodat je niet struikelt. Nee, hou je ogen omhoog op Jezus. Houden we onze ogen gericht op Jezus of proberen wij het meer onder eigen kracht te doen? Moet ik mezelf vaak vragen. En op bepaalde plekken is er altijd kans van zakken. De CBR. En dat kan pijn doen. Maar dan moeten we onszelf afvragen, hoe gaan we daarmee om? Laten we dat onze identiteit aanraken? Ga nog een vers verder, vers 11. Je bent niet alleen veilig, dus niet alleen rust, maar wij kunnen roemen in onze hemelse Vader door Jezus, omdat wij zijn verzoend voor altijd. Die tijd begint nu en het houdt niet ergens in de toekomst op. En wij roemen niet in de wereldse overwinningen die alleen tijdelijk gelden. Zelfs niet de dingen die wij met en voor God willen of kunnen doen. Ik weet zeker dat jullie het nu weten, maar Tim Keller, bekende predikant in Amerika, is overleden. En ik volg veel dingen van hem, veel boeken gelezen. Hij is zo'n zegening naar mij geweest. En een andere predikant, die jullie blijkbaar ook kennen, John Piper. Ze waren goede vrienden. En er was zo'n mooie boodschap van John Piper. Een kleine, korte, 3 minuten video dat hij heeft uitgestuurd. En hij zei, ja, ik en Tim zaten het laatst nog te e-mailen, een weekje geleden of zo. En we zaten samen gewoon allebei te roemen over Lucas hoofdstuk 10. Al die volgelingen van Jezus, hij heeft ze uitgestuurd, ze hebben mooie dingen gedaan. Ze kwamen terug en ze waren echt zo vol gewoon energie van Jezus. Moet je eens horen wat er is gebeurd. De demonen, die vluchten voor ons. Al deze dingen, genezingen, wauw. En Jezus, hij zegt dan, verblijdt u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn. Maar verblijdt u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Ik vond het zo'n mooie aanmoediging omdat John Piper zei dat hij en Tim, twee van de meest bekende, succesvolle predikanten, gewoon samen e-mails zouden kunnen sturen over, hey, wij gaan straks in de hemel samen met Jezus zijn. Allemaal. Hoe mooi is dat? Dus het is niet dat er geen trots was, of is, maar we moeten de juiste trots hebben. Trots in de feit dat ik ben een zoon of dochter van de Allerhoogste Koning. Omdat het evangelie raakt onze trots aan en het doet er iets mee. Het wordt een trots getransformeerd door nederigheid en liefde. Omdat om het evangelie te ontvangen, om goed nieuws echt te ervaren als goed nieuws, moet het iets oplossen of beter maken. Dus we moeten eerlijk zijn met onszelf en met anderen dat wij een ernstige probleem hebben. In de theologische studie hebben we geleerd dat zoiets heet de aanstoot van het evangelie. The offense of the gospel, zouden we dat noemen. En dit is altijd het moeilijkste om te delen met mensen. We willen zo graag dat iedereen Jezus ziet voor de redder, de Heer die hij is. Maar dan moet je wel beginnen met, jij hebt een redder nodig. Dat willen mensen vaak niet horen. Dat is waar het heel vaak misloopt. Jij bent kapot en je kan er niks aan doen. Onvoldoende. En wat is de reactie daarop, meestal? Niet meteen, ja, je hebt gelijk. Niet vaak. Omdat net zoals op een rijexamen, gaan wij het weer proberen. En dan gaan we super hard werken om het te halen. Maar dan kunnen we wel op het einde zeggen dat wij het hebben gedaan. hard geleerd, hard getraind, hard voorbereid. Maar dan komt het uiteindelijk terug op mij. Ik heb het gedaan. Interessant genoeg, alle andere religies ter wereld zijn eigenlijk allemaal zelfbediening. Omdat ze zijn allemaal afhankelijk van wat jij kan doen. Alle andere religies. Een voorbeeld hiervan zag ik ook in het nieuws de laatste paar weken is de Hajj. Dat moslims nemen naar Saudi-Arabië. En alle dingen dat ze daar moeten doen. Er zijn bepaalde stappen die je moet nemen. En het was hartverscheurend om die filmpjes te zien waar er honderden mensen staan steentjes tegen een grotere steen te gooien. Zodat je straks voor God kan staan en zeggen, ja kijk, ik heb deze dingen gedaan. Dat heb ik gedaan. Doe dit. En dan word je misschien geaccepteerd. Dan moet je voor God staan en zeggen, kijk wat ik heb gedaan. Dit is wat ik verdien. Het christelijke geloof is de enige die anders is. Het is andersom. Wat ik heb verdiend, is zeker niet de hemel. Zeker niet om samen met God te zijn. Maar dan kunnen wij wijzen naar wat Jezus heeft gedaan voor ons. Wat ik wil weten van mezelf is waarom wij als gelovigen, als volgelingen van Jezus, niet meer rust vinden in de waarheid die wij hebben ontvangen door Hem. Ik denk zelf dat er hier twee dingen liggen. En dan zien wij die twee verkeerde kanten die wij op neerkomen. Simpel gezegd, wij denken te vaak over onze onvoldoende voor de verzoening van Jezus. Of wij denken niet vaak genoeg aan onze onvoldoende voor de verzoening van Jezus. Omdat allebei kanten op is trots. Om te veel eraan te denken is trots, omdat het negeert de genade en het offer van God alsof het niet goed genoeg is voor ons. Wij twijfelen over Gods liefde voor ons. Ik werd ooit eens gevraagd door mijn dominee toen ik op mijn bachelor zat. We zouden elke week koffietje pakken, hoe gaat het met je? Nou, en ik was zo kapot één dag huilen van ik kan het gewoon niet, ik ben niet goed genoeg. En misschien houdt God niet echt van me. En hij, bijna sarcastisch, terwijl hij aan de koffie zat van ja, hij heeft alleen voor je gestorven, wat meer kan hij doen? Nou, ik stopte meteen en keek een beetje omhoog van, nou, dat was een beetje onbeleefd, maar hij heeft zijn punt heel goed gemaakt. Ik hou er meteen op van, oh wauw, ja, je hebt gelijk. Dus ik val eigenlijk meestal aan die kant. Maar dan om niet genoeg eraan te denken, is ook trots. En maakt ons opgeblazen in misplaatst zelfvertrouwen. En dan beginnen wij te denken dat wij alles hebben gedaan voor onszelf. Wat wij moeten begrijpen is dat er is een order van waarheden. Ja. We zijn onvoldoende in ons eentje. Wat wij zelf brengen is niet goed genoeg. Maar er is een hogere waarheid. Die van Jezus en wat hij voor ons heeft gedaan. Om door te dragen aan de autorijden thema. De vooruit is groter dan de achteruitkijkspiegel. Omdat je hoort meer uit de ene te kijken dan de ander. Je kijkt echt alleen naar achter om beter vooruit te kunnen. Ook om een beetje te zien waar je vandaan kwam. We hebben perspectief nodig om te weten op het allerdiepste punt wie wij zijn en wie dat bepaalt. Onvoldoende? Ja, dat was ik. En het maakt onderdeel uit van wie ik was. Maar dat was wie ik was. Nu ben ik herboren. Ligt mijn volledige identiteit in Jezus. En dat betekent nooit alleen, maar samen en altijd geliefd door God. De waarheden die wij horen van deze wereld zijn wel op een bepaalde manier waar. Ja, er is goedheid in mens zijn. Ja, het kan altijd beter. Ja, we zullen niet genoeg zijn. Maar de oplossing van de wereld, doe het weer en steeds maar beter, 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 is geen oplossing en leidt ons maar dieper in de problemen. Leidt niet naar vrijheid. Er is maar één oplossing en die heeft een naam. Die waarheden vanuit de wereldsperspectief worden gefluisterd aan ons als een voortdurende ontmoediging. Maar de waarheden van God worden gegeven als een uitnodiging om mee te wandelen en te zien wat God in dit verhaal al gedaan heeft en wat hij kan en zal doen. Dus hoe komen wij in die juiste waarheden terecht? Hoe kunnen wij wandelen in die dingen en onderscheiden van de leugens die wij elke dag tegenkomen? En die komen we echt elke dag tegen. We merken het gewoon niet. We leven in een wereld om ons heen. En die wereld is kapot. Maar wij moeten nog steeds wonen, werken, relaxen, vakantie, alles. Maar het heeft meer invloed op ons dan wij meestal toe willen geven. Dus wat kunnen we doen? Wat moeten we doen of wat horen we te doen? Je hoort vaker over het idee van een stille tijd. Dus een tijd samen, Bijbel lezen, bidden, stilte opzoeken. Persoonlijk tijd in gebed en Bijbel lezen. En ik heb deze laatste weken een nieuwe onthulling gehad voor mezelf over het belang van mijn stille tijd. Een stille tijd als discipline is niet alleen om meer te leren, maar om samen te zijn met God. Nou oké, dat wist ik al een beetje, maar wat betekent dat? Een stille tijd dient als onze check-in met de hoeksteen. Om alles weer recht te zetten. We lezen in de Bijbel dat Jezus is zelf de hoeksteen. Als je iets weet over bouwen, dan weet je dat de hoeksteen het meest belangrijke steen is die eerst werd geplaatst en stevig op zijn plek werd gelegd, zodat alle andere stenen, alles anders dat aan die gebouw wordt gezet, wordt gelegd met die hoeksteen in het oog. Want het moet allemaal op een rijtje staan en dat is het punt waar het allemaal recht moet mee staan, met die hoeksteen. Een stille tijd gebruiken om alle leugens over God, de wereld en onszelf weer recht te zetten door ze af te meten aan de waarheid. Jezus zegt het zelf, Johannes 14. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wie heeft het laatste woord? Of ik heb het ooit gehoord. Als je stille tijd 's ochtends heeft, wie heeft het eerste woord? Dan misschien ook het laatste, als je nog gaat bidden met je familie of in je eentje voordat je gaat slapen. Jezus zelf is de hoeksteen. De vaste punt door wie alles in mijn leven op het juiste plek wordt gezet. De bril waardoor wij kijken aan de wereld om ons heen. Het is een dagelijks discipline om elke ochtend vanuit hem te beginnen en niet ergens anders. Want ik zal het eerlijk toegeven, dit kan een makkelijke plaats zijn om te beginnen 's ochtends. Als je alarm erop staat en dan ga je even afklikken. Oh kijk, ik heb een berichtje en voordat je het weet ben je al weg. Dat heeft invloed op ons. Ik heb zelf gemerkt hoeveel invloed dat heeft op mij. Waar begin ik mee? Waar sta ik echt stil bij? En dit is ook niet alleen voor ons, maar ook voor de gemeente om ons heen. Ik vond dat mooi in die lied, houd vol. En dan zegt hij, ja, pak de handen van iedereen naast je, houd vol, we doen dit samen. Deze disciplines zijn niet gewoon persoonlijk, een stille tijd om alleen maar voor jezelf, maar ook om anderen te aanmoedigen, op te bouwen. Heb je misschien al gepland die dag koffie met iemand en dan zeggen ze, ja, ik heb het heel moeilijk. Ja, wie weet wat ik heb gelezen vanochtend. Nou, dat is een aanmoediging. Mag ik voor je bidden? Die dingen dat je meer en meer zal doen als je daarmee begint. Om te wandelen samen met Jezus moeten wij wel erkennen dat wij onvoldoende zijn. Daar moet je beginnen. Dat is het enige voorwaarde om zijn hand vast te pakken en door te gaan in zijn rechtvaardigheid, in zijn liefde, in zijn leven. Hij is de redder, wij de verdrinkende. En dan ga je niet zeggen van, ja, ik help even mee. Zeker niet. Ik hoop het niet, maar als er ooit, ja, als er iemand in deze kamer zit die ooit dat heeft meegemaakt, van ik was gered van verdrinken, dan ga je niet straks zeggen van, ja, ik heb mezelf een beetje geholpen. Zeker niet. Dan ga je iedereen vertellen over die redder. En dus wij hoeven niet bang te zijn om het toe te geven. Omdat de realiteit van wie wij zijn, wordt dan opgeslokt door de grotere, hogere realiteit en waarheid van wie wij geworden zijn in hem. Het was onvoldoende. Ja. Maar Jezus. Punt. Ik vind zelf dat ik veel te vaak me daar zorgen over maak. En dan moet ik in de tijd op weg naar huis, na die rijexamen, echt denken van wauw, ik was niet goed genoeg. Maar dan is het interessant hoe dat ineens sneeuwbalt naar alle andere plekken in ons leven. En het was het niet alleen een rijexamen dat oké, je hebt gezakt, je moet het nog een keer proberen. Maar dan wordt het ineens gewoon een hele, ik ben niet goed genoeg. Ja, alleen dat wist je al. Maar Jezus. Omdat om samen met hem te lopen, om samen met hem het leven door te gaan, betekent dat je elke zin, die maar Jezus, die hoort erin. Ik heb een geweldige dag. Oh, nieuwe baan, net een mooie vakantie gehad, al deze mooie zegeningen. Maar Jezus is beter. Ik heb het heel moeilijk. Alles gaat mis. Hoe kan het erger worden? Maar Jezus staat hier naast me. Ik weet dat ik zelf echt overtuigd ben deze laatste week van wauw. Hoe vaak vergeet ik dat? En hoe vaak, zelfs als ik mijn Bijbel openleg 's ochtends, vergeet ik dat ik daar ben om zijn aanwezigheid te ontvangen en om weer opnieuw te leren, dag in en dag uit. Want Glenn, ik hou van je. Ik ben voor je. Ik ben voor je gestorven en kijk, nu leef ik voor altijd. Je hoeft je geen zorgen te maken. Dus ga maar aan de slag. Alle dingen thuis, alle werk dat je moet doen. Maar wees gerust. Want het komt goed. Alles komt goed. Ik zat echt te denken net, die lied, die eerste, de muziekvideo, dat is zo'n mooi. Wat maar komt, wat er ook aankomt, laat het maar komen. Wie weet wat er gaat gebeuren. Het kan goed zijn, het kan niet goed zijn. Omdat God is nabij. Hij is zo nabij gekomen dat hij eruit zag, zoals wij allemaal. Hij is mens geworden. Hij is voor ons gestorven. En nu leeft hij weer, zodat jij voor alle tijd niet meer hoeft te twijfelen over hoe hij over je voelt. Het is een uitnodiging om mee te wandelen. Om samen hand in hand met Jezus door het leven te lopen. En om elke dag weer te kiezen om die hand opnieuw te pakken. En te zeggen, ja, daar ben je weer. Ik vond het een hele mooie, maar moeilijke les deze week in mijn leven. Herinneringen van niet nieuwe dingen per se, maar dingen dat ik weer mijn aandacht moet op gaan richten. En ik hoop dat wij met z'n allen dat vanochtend een beetje kunnen doen. Mag ik samen met jullie bidden? Vader in de hemel. Het is al een wonder om een gebed te mogen beginnen met het woord Vader. En dat we het misschien zo vaak zeggen of doen dat we dat vergeten. Vergeef ons, Heer. Dat wij veel te snel langs die kleine dingen lopen dat echt, wauw, zo'n wonder is. Zo'n herinnering aan wie u bent en hoeveel liefde u heeft voor ons. Dat u in liefde ons zou vertellen, ja, het is niet genoeg. En dat kan je niet in je eentje doen, maar kijk, ik kan het voor je doen. God, ik bid dat dat zo'n aanmoediging zou zijn voor iedereen in deze zaal. Voor iedereen die zit op een dieptepunt of een hoogtepunt. Waar we ook staan, dat we zouden herinneren dat u daarnaast ons staat. En dat in het einde komt alles wel goed. God, ik wil bidden tegen de leugens dat zo makkelijk zijn om in te wandelen van, ja, onvoldoende. En dat is inderdaad een onderdeel van onze identiteit, maar dat is een oude identiteit. Ik bid tegen die gedachten, wat zo vaak naar voren komen, dat we niet goed genoeg zijn, omdat u heeft ons gerechtvaardigd in uzelf. En dat betekent dat iemand die het met ons wil opnemen, moet het met u opnemen. En u gaat ze naar één plek wijzigen en dat is aan de kruis. Waar u vrede heeft gemaakt door uw bloed. En ons heeft verzoend met uzelf. God, zouden we daarin echt wandelen met u. Vandaag, morgen, levenslang. Om niet te denken, zoals ik vaak doe, vergeef me God, dat ik denk, ja, deze tekst heb ik al honderden keer gelezen. Ja, die ken ik. Ja, begrijp het, genade. Dat we dat niet zouden doen, maar dat we echt dag in en dag uit weer zo benieuwd en enthousiast zouden zijn over die dingen. Die wij al weten, maar die elke dag dat u die opnieuw in ons hart zou plaatsen. Zodat wij samen met u kunnen wandelen. We vragen deze dingen in Jezus' naam. Amen.